Vandaag wil ik spreken over littekens. Littekens. En straks kan Leni al eventjes komen. Dan kan je ook de microfoon... Ja, je kan alvast komen. Mijn vader, toen ik een kind was, die stond hij zich te scheren bij de spiegel in de badkamer. En hij heeft hier, had hij twee van die ronde, van die rondjes. Van die rondjes. Misschien, sommigen die herkennen dat. Van die rondjes hier, twee van die rondjes. En die zegt, papa, wat is dat? Oh, zegt mijn vader, dat zijn kogelgaten. Zo! En ik was klein en trots op mijn vader, want mijn vader die had kogelgaten. Dus ik naar school, ik naar mijn vriendjes. Hé, ik heb een stoere papa. Hij heeft kogelgaten in zijn armen. Ja. Om later erachter te komen dat het nog dat het littekens waren van een injectie. Maar ik had zo'n trotse vader. Maar met andere woorden, zo'n litteken, dat zegt iets. Een litteken heeft een verhaal. En Leni, kom eens even bij me. Toen we elkaar leren kennen. Ja, dan leer je elkaar kennen. En op een gegeven moment leer je elkaar wat beter kennen. En op een gegeven moment, toen het wat zomers was. Toen had ze een korte broek aan. Of ze had een rok aan, ik weet het niet precies. En een korte broek. En toen ontdekte ik dat Leonie, is mijn vrouw trouwens, hè, dat sommigen die ik zie sommigen kijken van wat doet hij nou? In mei zijn wij hoeveel jaar getrouwd?
28.
Gelukkig getrouwd, hè? Ja, heel goed. En toen bemerkte ik dat zij op haar been, op haar linkerbeen, een litteken had. En niet zo één, maar echt een nou hoe groot? Een hele grote. Ja. En ook daar zit een verhaal aan vast.
Ja, zeker.
Vertel eens.
Ja. Nou, de eerste is, ik had nooit gedacht toen ik 12 was, jaren terug, dat ik hier zou staan. Het scheelde niet veel, of ik was er überhaupt niet meer geweest. Door ongehoorzaamheid heb ik een verkeersongeluk gehad. Ik ben ergens gaan fietsen waar ik niet mocht fietsen van mijn ouders. En ik heb het toch gedaan, het was sneller. Dan was ik sneller op school. Ik kreeg dus een ongeluk. En dat was verschrikkelijk. Dat heeft me 3 jaren gekost om weer überhaupt te kunnen lopen. En ik ben daarvoor geopereerd. Verschillende keren. Mijn been was op verschillende plekken gebroken. En door die operatie, ik ben geopereerd dus en er werd een plaatje ingezet en ik moest weer terug, weer een keer geopereerd. En uiteindelijk kon ik lopen, want ik kon namelijk niet meer lopen na dat ongeluk. Ik zat eerst in een rolstoel, toen met veel moeite met krukken en ik kon eigenlijk niet zonder die dingen lopen. Uiteindelijk...
En dat was op Aruba?
Ja, dus daar hadden ze met alles wat ze daar hadden, en ze hebben echt hun best gedaan, maar het lukte niet om mij zo te helpen dat mijn been weer normaal gebruikt kon worden. Dus mijn been is ook korter. Het is niet, heeft niet de vorm als mijn andere been, maar ik kan lopen. Daarvoor was ik een heel actief tienermeisje. Ik zat op ballet. En het was veelbelovend, want ze wilden me graag hebben voor de uitvoeringen. Ik sportte heel veel. Ze wilden me graag hebben bij de team sporten. Ik was een goede sportster. Ik hield niet van verliezen.
Nee.
Dus die mensen willen ze graag hebben.
Nog steeds niet.
Ja. En toen werd alles, viel in een zwart gat voor mij. Want ik kon het allemaal niet meer. Mijn balletvriendinnen was ik kwijt. Ik werd niet meer gevraagd voor de teamsporten. In die tijd werd mijn moeder ook heel erg mentaal heel ziek. Door alle stress die het met zich meebracht. Ze is trouwens nooit meer beter geworden. Uiteindelijk is ze gestorven. Dus dat litteken staat voor mij voor heel veel pijn en ellende uit mijn verleden. Maar uiteindelijk Na jaren knokken, eerst uit eigen kracht. En toen ik tot geloof kwam, heb ik echt ervaren dat God mij heeft aangeraakt, heeft gedragen, heeft laten zien dat ook al heb je een litteken, dat het niet voorbij is. Dat je verder mag. En ik heb dat kunnen pakken. Ik heb heel veel het woord gelezen. Ik heb heel veel geloof ontvangen, genezing ontvangen. En eigenlijk, als ik nu terugkijk op die jaren, zie ik mijn litteken niet meer. Ja, Patrick zag het toen ik me leerde kennen, maar ik zag het niet meer. Ik zie het nog steeds niet. Dus dat.
Ja. En dan gaan we even op verder. Dankjewel. Ja. Dankjewel, lieve schat. Je mag hem meenemen. Want er was nog iemand anders die ook littekens nog steeds heeft. We gaan lezen met elkaar. Johannes, hoofdstuk 20. En daar staat. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dat gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. En de discipelen dan, die verblijden zich toen zij de Heere zagen. En Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. En als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hem, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken, daar is het woord weer, van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede zij u. En daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met je vinger, bekijk mijn handen. En kom hier met je hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch zullen geloven. Halleluja. Prachtig mooi verhaal. We moeten eigenlijk even die context ook goed begrijpen. Want deze discipelen waren in een zeer onzekere, angstige, zorgelijke situatie. En zoals wij allemaal, wij leven nu in een hele zorgelijke tijd. Het woordje Oekraïne is al genoemd. We verbazen ons wat er allemaal gebeurt. En als we nou kijken om ons heen en zien wat daar dan ook gebeurt. En we bekijken dat nieuws en dan denken we, oh Heer, waar gaat de wereld allemaal naartoe? Ik wou dat ik hier kon staan en zou kunnen zeggen, lieve mensen, wees maar niet ongerust, wees maar niet bang, alles komt goed. Dat is niet echt de waarheid. Want de Bijbel leert ons heel iets anders. Het zijn zelfs de woorden van Jezus, dat deze tijden, die zaten er al aan te komen. En als we de Bijbel erop naslaan, dan lezen we in Matteüs 24. Vanaf vers 6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Het moet allemaal gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. En het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Er zullen hongersnoden zijn. Er zullen besmettelijke ziekten zijn. COVID hebben we nog maar net achter de rug, het is eigenlijk nog niet eens helemaal voorbij. En aardbevingen in verschillende plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zien wij de wetteloosheid toenemen? Absoluut. Zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En het evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Met andere woorden, God roept ons op, Jezus roept ons op om te volharden. Datgene wat wij zien, als wij denken dat COVID iets ergs is geweest. Lieve mensen, daar staan nog zoveel meer ons te wachten. En ik wil geen doemprediker zijn, maar het is wel het woord. Het is wel het woord, er gaat nog een hele grote verdrukking aankomen. Er gaan nog momenten komen waarvan de Bijbel spreekt over 7-jarige verdrukking. Een enorme verdrukking staat ons te wachten. En dan hopen wij, en allerlei theorieën daar gelaten, sommige mensen zeggen, voor de grote verdrukking worden opgenomen. Sommigen zeggen, nee, midden in de grote verdrukking worden opgenomen. En anderen zeggen, nee, pas na de grote verdrukking. Ik weet het niet. Niemand weet het zeker. Ik hoop en ik bid dat we voor de grote verdrukking opgenomen worden. Wie ook. Ja, ik denk dat dat is wat we allemaal hopen, dat we voor de grote verdrukking opgenomen zullen worden. Want de Bijbel zegt, dan zullen we hem ontmoeten. Want Jezus die gaat ook terugkomen. Jezus gaat terugkomen. Hij komt ons ophalen. Dat is zijn woord. En na de 7-jarige verdrukking, als wij zijn opgenomen, dan komt daar dat 1000-jarig vrederijk. Het 1000-jarig vrederijk is nog niet ingegaan. Nee, wij spoeden ons als het ware naar die grote verdrukking. De duisternis neemt ziende mate toe. Het wordt steeds agressiever, steeds gemener. Dat zien we om ons heen. De verkilling vinden we gewoon, dat zien we om ons heen gebeuren. Die grote verdrukking die gaat eraan komen. En daarna, als Jezus ons heeft opgenomen, dan gaat daar dat 1000-jarige vrederijk zijn. En na dat 1000-jarige vrederijk, want dan is ook de Satan gebonden. En dan komt daar die grote witte troonoordeel. En dan pas zal daar ook de hel zijn. En de hemel, dan zal daar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaan zijn. Al met al, zeggen Heer, de duisternis neemt dus toe. En de Heer vraagt ons om ons te volharden. En dat betekent eigenlijk dat wij met elkaar heel stevig in onze schoenen moeten staan. Echt heel stevig. Wij zitten niet op een loveboat. We zitten niet op een cruise ship. Nee, lieve mensen, het is ernst. Het is ernst. We zullen echt met onszelf aan de slag moeten van Heer, ik wil serieus zijn. Serieus in mijn geloof. Ik kan niet meer met mijn ene been in de wereld en de andere been in het koninkrijk van God staan. Dit kan niet. Dat kunnen we ons niet veroorloven. En ik ben zo blij dat dan de Heer ook in zijn woord zegt, hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons. Oh, dat zegt zijn woord namelijk ook. Voor jou en voor mij. Voor hen die werkelijk geloven dat Jezus Christus de verlosser en opstaande Heer is. Dan zegt hij, mijn plan met jullie staat vast. Zo spreekt de Heer, ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Jezus komt terug en we bidden, Heer, kom terug spoedig. Kom spoedig terug. Dat is ook wel mijn gebed. Maar laten we even teruggaan naar het Bijbelgedeelte. De hele context waarin de discipelen zich bevonden, was een atmosfeer van onzekerheid. Moeten we ons even verplaatsen, laten we ons verplaatsen in die situatie met die discipelen. Ruim 3 jaar waren ze opgetrokken met Jezus. Ruim 3 jaar. Ze waren intiem met hem geweest. Ze hebben gezien hoe hij de wonderen en de tekenen deden. En ineens kwam daar een moment en hij had het wel gezegd. Hij had het wel aangekondigd dat hij zou sterven. En dat hij zou opstaan uit de dood. Maar op het moment dat het daadwerkelijk gebeurt, dan voelt het zo anders aan. Wij kunnen wel vertellen over de grote opname die gaat zijn. Op het moment dat het daadwerkelijk daar gaat zijn, wow, wat zal het allemaal bijzonder zijn. Dit staat allemaal aan te komen. Maar zij hadden de Bijbel niet zoals wij dat nu kennen. En ze waren dus daar bij elkaar en daar was angst. Daar was onzekerheid. En ze gingen zich wellicht ook de vraag stellen, was het nou allemaal wel echt? Wat we hebben meegemaakt. Want ze hadden Jezus van dat kruis, ze hadden hem daar aan het kruis zien hangen. Ze hadden de spijkers gezien in zijn armen, in zijn handen. Ze hadden het allemaal gezien. Ze hadden het gezien hoe hij van het kruis was afgehaald. Hoe spijkers uit zijn lichaam waren getrokken. Dat ze al hadden omwikkeld met doeken en hadden begraven. Eén ding wisten ze zeker. Jezus was echt dood. Dat wisten ze zeker. En daar waren ze bij elkaar en ze waren met angst ook bij elkaar. Want ze dachten van nou, wat met Jezus is gebeurd, dat kan ook met ons gebeuren. Dus ze hadden de deuren, hadden ze dicht gedaan. De ramen waren dicht. Daar was een angst. En daar was een onzekerheid. Onzekerheid is iets heel akeligs. Onzekerheid. Dat geeft een onrust in je ziel. Onzekerheid. Onzekerheid. Dan lig je in je bed. En je voelt dat je ziek bent. Maar je weet niet precies wat het is. En je voelt je onzeker. Want je moet toch wachten op de uitslag. Die onzekerheid is zo akelig. Houdt hij wel van me? Houdt hij niet van me? Blijft hij wel bij me? Blijft hij niet bij me? En elke avond ga je dan weer naar bed. En dan keer je elkaars rug dan keer je ruggen tegen elkaar. Houdt hij nou wel van me? Houdt hij nou niet van me? Een onzekerheid. Ik heb liever dat hij me confronteert direct met de pijn van de afwijzing dan het trauma van de onzekerheid. Een enorme onzekerheid is een heel vervelend, akelig gevoel. Want naast onzekerheid heb je ook die angst. Een angst. Een diepe, diepe angst. Hou ik mijn baan? Hou ik mijn werk? Hoe gaat de toekomst eruit zien? Alles wat nu net is gelezen. Oh, hoe moet dat allemaal? Hoe moet dat allemaal? Een angst kan grip krijgen op je leven. Ik kan niet slapen. Ik voel me rusteloos. Ik heb last van mijn spieren. Ik voel me voortdurend gespannen. En angst, dat zijn als het ware pijlen die worden afgeschoten uit het rijk der duisternis. Om je onzeker te maken. De duivel die steelt je vrede. En dan is het zo bijzonder. Het allereerste wat Jezus zegt als hij binnenkomt. Het allereerste in die atmosfeer van onzekerheid en van angst. Wat is het eerste wat hij zegt? Ik wens jullie vrede toe. Vrede. Dat was het eerste wat hij zei. Vrede. Want hij snapte de onzekerheid waarin ze zich bevonden. Oh, en die onzekerheid dat zit in je hoofd. Angst zit in je hoofd en dat zit in je lichaam. Maar hij komt en hij zegt vrede. Vrede, dat is precies wat we nodig hebben. Vrede. Vrede in ons huwelijk. Vrede thuis. Rust en vrede thuis, vrede op je werk, vrede in de gemeente, vrede in je omgeving. Dat is wat we nodig hebben. Vrede. Want soms worden we zo moe van alle strijd die er is. Strijd met jezelf, strijd met je omgeving, strijd op je werk. Overal is er strijd, strijd, strijd en dan kom je thuis en dan is nog een keer strijd. Dan heb je ook nog eens een keer strijd met jezelf. En dan is het zo geweldig dat God dan komt en zegt, vrede. Ik ben gekomen om je vrede te brengen. Halleluja. Wie verlangt daar naar vrede? Wie verlangt naar vrede? In je hart, in je ziel, in jezelf. Zeg, Heer, ik wil vrede. Maar vaak zijn we zo moe. Moe gestreden. Van alle onzekerheid die er is. Maar dan komt Jezus en die zegt, ik wens je vrede toe. En dat is precies waarvoor Jezus ook is gekomen. Om die vrede in jou te bewerkstelligen. En dan komt eigenlijk de volgende vraag. Was Jezus nou wel echt de persoon die was? Want ze kwamen, ze zaten daar bij elkaar. En Jezus stond ineens in hun midden. Maar was hij nou echt Jezus? Was hij nou echt die persoon met wie ze 3,5 jaar waren opgetrokken? Hij kon het wel zeggen dat hij het was. En hij at. Hij kreeg wat brood, hij kreeg wat vis. Maar bovendien liet hij iets zien. Waardoor hij bewees dat hij was die hij zei dat hij was. En dat waren zijn littekens. Aan zijn littekens konden ze zien dat hij het werkelijk was. En Thomas, die er die dag niet bij was. Die dacht, ja, jullie kunnen me dat allemaal wel vertellen. Maar als ik de opdracht moet uitvoeren die Jezus mij heeft gegeven, dan wil ik ook zelf zien met mijn eigen ogen, ik wil voelen met mijn eigen handen, dat hij daadwerkelijk is opgestaan uit de dood. Ik wil dat bewijs zelf zien. En dan is Jezus zo lief, zo geweldig, dat hij speciaal ook voor Thomas is gekomen. Zo komt hij ook speciaal voor jou. Hij wil zich ook betonen aan jou. Hij houdt van jou en hij wil zich ook openbaren specifiek aan jou, zoals hij dat ook bij Thomas heeft gedaan. En op het moment dat daar dat moment was, dat Thomas daar was, met alle anderen, en weer waren de deuren en de ramen waren gesloten. Ineens stond Jezus in het midden en opnieuw zegt hij, vrede, vrede, vrede. Hey Thomas, en hij richt zich gelijk tot Thomas. Hoe wist hij dat trouwens? Hoe wist hij dat trouwens? Bijzonder hè, want Thomas heeft er niet voor gebeden. Hij had gewoon in bijzijn van al die anderen, had hij het gewoon gezegd. Met andere woorden, niet alles wat je hoeft niet altijd te bidden om datgene te doen, om te zien wat God doet. Nee, God doet soms ook gewoon datgene wat je uitspreekt. Thomas had het gewoon uitgesproken. Het was niet eens een gebed, het was niet, o Heer Jezus, nee. Het was gewoon een uitspraak naar zijn discipelen, naar zijn vrienden. En Jezus deed het en hij kwam. En waarom? Waarom was het zo belangrijk dat Jezus zijn littekens liet zien? Waarom? Heeft hij zich dan wel eens afgevraagd? Waarom nou littekens? Waarom dan? Thomas vroeg niet om een kroon. Hij vroeg niet om een troon. Hij vroeg niet om allerlei engelen en dergelijke te zien. Nee, hij wilde de littekens zien. De reden waarom Jezus daar stond. De reden daarom dat hij daar was. En zijn littekens liet zien. Want hij wist wat hij van zijn discipelen zou gaan vragen. Hij wist de belangrijkheid van de opdracht. Hij moest hun overtuigen dat hij daadwerkelijk was opgestaan uit de dood. En de manier om dat te bewijzen waren zijn littekens. Alle discipelen, zo'n beetje alle discipelen, via de overleveringen, hebben gezegd dat de discipelen allemaal gestorven zijn vanwege hun geloof. Vanwege hun getuigenis. Petrus wilde zelfs niet op dezelfde manier sterven als Jezus aan een kruis. En daarom heeft hij dus gevraagd volgens de overlevering om ondersteboven gekruisigd te worden. Wat een moed. Wat een moed. En hij had die moed omdat hij een persoonlijke ontmoeting met Jezus had na de opstanding. Omdat hij zelf met zijn eigen ogen heeft gezien de littekens. Wat bewees dat Jezus daadwerkelijk, dat hij het was, dat hij was opgestaan uit de dood. Want zijn littekens, die zijn nog steeds zichtbaar. Een litteken heeft een verhaal. Een litteken heeft een getuigenis. Leonie heeft een getuigenis van een litteken. Ze zegt, daardoor heeft God bij mij iets gedaan. En dat is nog steeds zichtbaar. Wat is een litteken? Een litteken is een blijvend zichtbare afwijking van de huid die overblijft na genezing van een wond. Nog een keer. Een litteken is blijvend. Het is zichtbaar. Het is een afwijking van de huid die overblijft na de genezing van een wond. De wonden die geslagen waren bij Jezus, dat waren traumatische verwondingen. Kun je zich voorstellen wat daar gebeurde? Wellicht hebben sommigen van jullie de film The Passion, The Passion of the Christ opnieuw gezien. Ik kan er niet naar kijken omdat het voor mij te bloederig allemaal is. Ik vind het zo erg. Ik kan er niet naar kijken. Ik vind het zo erg de manier waarop dan een Jezus is toegetakeld. Traumatisch. Gewoon die spijkers die ze dan pakken. En dat waren geen medische spijkers. Dat waren gewoon grove, roestige spijkers. En voor de soldaten was gewoon even een klusje wat ze moesten doen voor hun lunch. Gewoon even snel, kom op jongens. En de spijkers die werden erin geramd. Onvoorstelbaar. Wat een leed heeft onze Jezus gedragen. Allemaal omdat hij zoveel van ons houdt en hij wil die straf voor ons dragen. Een litteken. Bij Jezus waren ze duidelijk zichtbaar. Maar sommige mensen, heel veel van ons, dragen niet alleen littekens op de huid, maar littekens in de ziel. Door allerlei dingen die je hebt meegemaakt in het verleden. Mensen zijn over je grenzen heen gedenderd. Mensen hebben je verraden. Mensen hebben je gekwetst. Mensen hebben je gekleineerd. En diepe, diepe wonden zijn geslagen in je ziel. Daar waar het zo onvoorstelbaar pijn doet. En wijze van spreken loopt ook daar het bloed uit. Open wonden, elke keer weer opnieuw word je geconfronteerd met het verleden. Leonie, mijn vrouw, als er eentje werkelijk veranderd is in al die jaren, is zij dat wel. Zij zou kunnen vertellen van de trauma's die zij mee heeft gemaakt als kind, als tienermeisje, wat ze allemaal heeft moeten doorstaan. Wonden waren geslagen in haar ziel. Het bloed droop er vanaf. Het bloed droop eruit. Zo wij met elkaar, zo, ik ken uw situatie niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat verschillende van jullie zeggen, je moest eens weten wat er bij mij allemaal niet is gebeurd. Wonden zijn geslagen in mijn ziel. Maar dan is het nog geen litteken. Want dan is het nog een wond. Een wond is niet hetzelfde als een litteken. Een litteken wordt pas een litteken nadat het is genezen. En daar zit vaak het probleem. Als er een situatie zich voordoet, als er een ongeluk gebeurt, buiten komt er een auto en iemand wordt aangereden en die persoon bloedt, wat wordt het eerste gedaan? Wat wordt het eerste gedaan? Allereerst wordt het bloed gestelpt. Eerst moet het bloeden stoppen. Eerst moet het bloeden stoppen, want anders bloedt de patiënt dood. En zo kan het ook zijn in allerlei situaties. Een bedrijf kan bloeden. Een organisatie kan bloeden. Een huwelijk kan bloeden. Allerlei relaties, van alles kan bloeden. Jijzelf kan bloeden. Allereerst wat dan moet gebeuren, voordat ooit er een litteken kan ontstaan, de wond, het bloeden moet gestopt worden. En de manier om dat bloeden te stoppen, daar moet druk uitgeoefend worden. Als je in huwelijksproblemen zit, het bloeden moet stoppen. Wat veroorzaakt het bloeden? Je moet terug naar de wortel. Wat is werkelijk het probleem? Waar stroomt het bloed uit? En op het moment dat het bloeden is gestopt, dan pas kan er gewerkt gaan worden aan de wond. Dan kan de wond verzorgd gaan worden. Dan kan men het gaan ontsmetten. Want op het moment dat het niet ontsmet wordt, dan kan het gaan etteren. Dan loopt de pus er op een gegeven moment uit. Dus de wond moet dan genezen. En dat kost tijd. Een litteken heb je niet van de een op de andere dag. Dat is een proces. Eerst is daar een wond. Het bloeden moet stoppen. De wond moet genezen. Het moet ontsmet worden. En pas na verloop van tijd merk je van, daar treedt genezing op. En ontstaat er uiteindelijk een litteken. Een litteken is een blijvende beschadiging. Bij Jezus was het een blijvende beschadiging. Maar Jezus bloedde niet meer. De wond was genezen. Want het bloed heeft hij gebracht bij de Vader. Het bloed heeft hij gebruikt. Het bloed was voor jou en voor mij. En hij stond daar bij de discipelen. Met zijn littekens. Aantoonbaar. Hij was genezen. En waar vindt dan het grootste probleem plaats? Bij jou en bij mij. En dat is, wij blijven bloeden. Op de een of andere manier blijven wij bloeden en komen wij niet tot die genezing. Waarom is het zo'n rommeltje en een zootje in de wereld? Mensen zijn voortdurend aan het bloeden vanuit de wonden die zij hebben. Daar kan geen genezing plaatsvinden. Daar vindt geen genezing plaats. En ze blijven maar bloeden. En ze blijven maar etteren. En blijf maar lopen. Waarom? Ze hebben Jezus nodig. En ook wij moeten ervoor zorgen dat het bloeden gaat stoppen. Dat wij niet meer bloeden op een ander. Wij moeten niet meer bloeden op onze geliefden. Wij moeten niet meer bloeden op onze kinderen. Want vaak wat er gebeurt, en ik zie dat afgelopen vrijdag weer opnieuw bij de tieners. We zitten daar chockvol met allemaal tieners. Maar wat is daar een nood? Wat is daar een pijn? Wat is daar een verdriet? Wat is daar een afwijzing? En dan zie je gewoon hoe de ouders op de een of andere manier het niet voor elkaar hebben kunnen krijgen. En nog steeds niet voor elkaar kunnen krijgen, omdat ook zij reageren en handelen vanuit een pijn. Ze handelen vanuit een afwijzing. Ze handelen vanuit een bitterheid, een wrok en een wrevel. En ze bloeden als het ware nog steeds op die kinderen. En ook die kinderen raken daardoor weer verwond. En zij op hun manier gaan ook weer. En zo blijft de vloek in stand. Die vloek moet doorbroken worden. De enige manier om een vloek te verbreken als wij stoppen met bloeden. Niet meer bloeden op een ander. Dat we genezing ontvangen in onze ziel. Oké, ja, dan blijft er uiteindelijk een litteken achter. Maar dat litteken is een getuigenis van de grootheid van God. Omdat wij God de kans hebben gegeven, toegang hebben gegeven om ons te genezen en ons te bevrijden en te ons herstellen. En dat is dan het getuigenis wat overblijft. Amen. Dus wij moeten stoppen met bloeden op die ander. We hebben genezing nodig. Juist wij in deze tijd. Als het zo onrustig is. Als er zoveel onzekerheid om ons heen is. Wij dienen gezond te zijn. Daarom is onze visie ook van de gemeente. Om elkaar te mobiliseren. Om elkaar aan te moedigen. Om helemaal voor Jezus te gaan. En zijn koninkrijk. Opdat transformatie plaatsvindt. Met andere woorden. Gezonde mannen. Gezonde vrouwen. Gezonde relaties. Gezonde kinderen. Gezonde huwelijken, gezonde gezinnen, een gezonde samenleving. En dat kan alleen op het moment dat wij stoppen met bloeden, genezing ontvangen van de Heer. En wij zeggen, Heer, dank u wel voor de genezing en de zalving. Heer, dat u gaat komen, dat u met die verse olie komt. Heer, dat ik mezelf aan u mag geven en dat u in mijn leven binnenkomt. Heer, want dank u wel, u houdt zo ontzettend veel van mij. En u ziet mij helemaal zitten. U bent een groot en een geweldig machtig God. Dat is ons belijdenis. Amen. En dat is wat hij voor ons heeft. Jezus heeft zijn... Wat had Jezus aan toen hij de discipelen ontmoette? Zijn grafkleren had hij achtergelaten. In het graf lagen zijn grafkleren. Die had hij achtergelaten, had hij netjes opgevouwen. Zijn hoofddoek lag zelfs ergens anders. Hij was bekleed met nieuwe kleren. Hij wil jou bekleden met nieuwe kleren. En ook al zijn daar dan littekens, maar laat het alsjeblieft getuigenissen zijn van de grootheid en de goedheid van God. Dat je elke keer kan zeggen, ja, dat klopt, daar heb ik een litteken. Maar dat komt omdat ik genezen ben, omdat ik hersteld ben. Op het moment dat er nog een wond is, moet er nog iets gebeuren. En dan moeten we echt ervoor waken dat we zeggen, nee, ik wil niet meer reageren uit verwonding. Ik wil niet meer reageren vanuit afwijzing. Ik wil niet meer reageren vanuit pijn. Ik wil niet meer reageren vanuit onvergevingsgezindheid. Vanuit haat. Vanuit bitterheid. Nee, ik wil ermee afrekenen. Ik wil werkelijk genezing ontvangen in mijn ziel. Opdat dat litteken zichtbaar kan gaan worden. En dan het mooiste. Eén stapje verder. Eén druppeltje bloed. Eén druppeltje bloed van Jezus. Wow. Eén druppeltje bloed van Jezus is voldoende. Voldoende om je te genezen, om je te aan te raken, om je te redden, om je hele leven totaal te vernieuwen en te herstellen. Laat je grafkleren achter. Daar is iemand, je bent nog steeds bezig met die situatie van toen. Je leeft daar als het ware nog steeds. Je bent er nog steeds mee bezig. En je hebt als het ware die grafkleren. Daar waar de dood heerst. Daar waar het stinkt naar het graf. Daar waar het stinkt naar de dood. Daar ligt het eigenlijk. Daar ben je nog. Je bent al bekleed met die doodsheid. Maar God zegt, nee, ik ben opgestaan uit de dood. Ook ik heb mijn grafkleren achtergelaten. Ik ben opgestaan uit de dood. Mijn littekens zijn zichtbaar, maar ik ben bekleed met iets nieuws. En ik wil jou iets nieuws geven. Ik wil jou opnieuw bekleden met mijn glorie en met mijn heerlijkheid en met mijn zalving. En als ik in jouw leven kom, dan vindt er een krachtexplosie plaats. Want straks gaan we Pinksteren ook vieren. En God komt met zijn Heilige Geest en hij wil jou vernieuwen. Hij wil je herstellen. Hij wil je bevrijden. Hij wil jou met beide benen op de grond zetten en uit laten roepen. Jij bent meer dan een overwinnaar in Christus Jezus. Want hij ziet jou zitten. Hij heeft jou opgewekt uit de dood. En hij wil jou de Heilige Geest geven. En hij heeft je de Heilige Geest gegeven. Om werkelijk standvastig te zijn in deze tijd waarin we leven. Dat is wat we nodig hebben. Dat is wat de samenleving nodig heeft. Dat heb jij zelf nodig. Dat heeft jouw omgeving nodig. Jouw kinderen hebben het nodig dat je standvastig bent. We kunnen het ons niet meer veroorloven dat we blijven bloeden op onze kinderen. Dat we blijven bloeden op onze kleinkinderen. Die vloek moet stoppen. Dat moet over zijn. Laat zijn genezing binnenkomen. Laat zijn aanraking binnenkomen. Hij wil niets liever dan jou herstellen. Opdat wij in deze tumultueuze tijd staande kunnen blijven in geloof. Jezus is onze verlosser. Jezus is onze bevrijder. En dan kan de vloek doorbroken worden. En kunnen jouw kinderen ook opgroeien in een veilige omgeving. Zonder een rugzak. Zonder alle ellende, gezonde mannen, gezonde vrouwen, gezonde huwelijken, gezonde alleengaanden, gezonde relaties. Alles gezond omdat wij Jezus hebben leren kennen en toegang hebben gegeven in ons leven. Om zeg ik, oké, laat mij binnen, want één druppeltje bloed is voldoende. Halleluja, halleluja. Ik wil vragen, jullie mogen komen. Amen. Amen. Dit is wat hij weet. Dit is wat hij heeft voor ons. En als je hier bent en je ervaart, wow, er moet nog een hoop in mij gebeuren. Het is hard werken. Het is hard werken. Met name voor hen ook die getrouwd zijn. Alleen gaan is heel zwaar, kan heel zwaar zijn. En je kan af en toe verlangen naar een persoon, naar een partner. Maar zorg ervoor dat je gezond bent. Zorg ervoor dat je heel bent. Voordat je een relatie aangaat. Neem geen rugzakje mee in een relatie. Kijk jongens, een huwelijk sluiten. Een huwelijk sluiten is zo gebeurd. Maar echt getrouwd zijn. Met het woord trouw, dat duurt jaren. En we hebben heel hard moeten werken. Wat dat betreft hebben we ook littekens. Maar littekens betekent, we zijn genezen. We zijn hersteld. Want dat is de getuigenis. De eerste 3 jaren van ons huwelijk waren moeilijk. Waren zwaar. Ik snapte überhaupt niet zozeer een vrouw. Ik heb alleen maar broers. En als wij het niet met elkaar eens waren, dan gaan we elkaar even in een klap en dan was het opgelost. Want dat doen jongen, ja, dat is even makkelijk, maar met een vrouw is dat toch wel heel anders, want die geeft je geen oplawaai. Nee! Ik heb mijn vrouw nog nooit geslagen. Nooit, toch? Nee! Maar het is hard werken. Oh, wat was het hard werken. Leren praten. Leren begrijpen. Huilend naar bed. Maar we hebben elkaar beloofd. Wat er ook gebeurt op zo'n dag. Wij gaan niet slapen voordat we het hebben uitgesproken. En in mei zijn we dan 28 jaar getrouwd. En we hebben dit overgedragen en overgegeven ook aan onze kinderen. Ga niet naar bed met ruzie. Want je creëert wonden. En dan gaat het bloeden. En op een gegeven moment gaat het etteren. En loopt het pus uit. En dan doet het veel langer. En kost veel meer moeite om werken die genezing te ontvangen. Zorg dat je er snel bij bent. Praat erover. Leer praten. Ik moest leren praten. Ik moest leren mijn hart openen. Want met Patrick ging het altijd goed. Thuis werd er niet gehuild. Nee. Jongens, huilen niet. Het ging altijd goed met mij. En Leni kon dan tegen mij zeggen, ja, Petter, dat is niet waar. Het gaat niet goed mee. Ik zie het aan je. Ik merk het aan je. En ik moest mijn trots overwinnen. En ik moest mijn hart gaan openen voor een vrouw. Met wie ik wel getrouwd was. Maar hoeveel mannen zijn niet bereid om hun hart nog steeds niet te openen voor zijn eigen vrouw? Dat is een foute boel. Echt, dat is niet goed. En ik sta hier, ook met littekens in mijn ziel. Ik wil echt zijn. Ik wil transparant zijn. Ik wil integer zijn. En soms kunnen jullie misschien naar ons gezin kijken. Wow. Ook wij hebben onze momenten gehad. Dat we als gezin bij elkaar moesten komen. En dat er geschreeuwd werd. En dat er gehuild werd. En ik denk dat met name Leonie het enorm voor haar kiezen heeft gekregen. Omdat zij die moeder heeft gemist. Dus ook zij had een wond in haar ziel. En ook zij moest genezen. Maar één druppel. Eén druppel van het bloed van Jezus. En met elkaar praten. Met elkaar bidden. Met elkaar zoeken. En ik zeg het meerdere malen tegen Leni. Als er één persoon echt is veranderd. Waarin ik heb gezien hoe de genade van God over iemand is gekomen. Dan ben jij dat. Dan ben jij dat. Zij is werkelijk echt werk in uitvoering geweest. Dat zijn we nog steeds ook allemaal. Maar de grootste scherpe kanten zijn er vanaf. Dit is zo belangrijk. Willen we werkelijk naar buiten kunnen gaan. Als een ecclesia de samenleving ingaan. Een getuigenis te zijn op ons werk. Daar waar we gesteld zijn. Daar in jou, in de straat, daar waar je woont. We hebben genezing nodig. Van onze ziel. En als daar dan die littekens zijn. Nogmaals. Dan zijn dat de getuigenissen. Van de grootheid van God. Want het bloedt niet meer. Het is genezen. De pus loopt er niet meer uit. Al dat geëtter is er niet meer. Waarom? Je hebt jezelf onder handen genomen. En als jij ervaart. Wow, dit is echt voor mij. Dit woord is voor mij. Ik verlang naar die genezing. Bij mij loopt er nog inderdaad wel hier en daar wat bloed uit. Dan wil ik ook jou vragen om eerlijk te zijn. En om zaken met de Heer te doen. Dan wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. En we zingen dat prachtige lied. O laat Gods Zoon je thans onderhullen. Een prachtig mooi lied. En ik wil je vragen om zaken te doen met God. Dit is het moment. Om werkelijk Gods werk in jouw leven te laten doen. Om echt te zijn. Om eerlijk te zijn met jezelf. En je weet, als jij getrouwd bent en het zit tussen jullie beiden niet goed. Wellicht moet je elkaar even aankijken. Is het misschien voor ons ook niet het moment. Om zaken met God te doen. En genezing te laten plaatsvinden. Opdat straks daar een litteken mag ontstaan. Wat een getuigenis is. God ons heeft aangeraakt. Halleluja, Vader. Laten we dat zingen. En voel je vrij om naar voren te komen. Ik wil ook de mensen van het gebedsteam vragen om klaar te staan. Dus laten we de Heer groot maken. O, laat Gods Zoon je thans omhullen. Kom maar.
O, laat Gods Zoon.
Kom maar. Voel je vrij. Kom maar.
Met zijn liefde en zijn. Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer. O, geef hem alles wat je vasthoudt en zijn geest als het.
Zet je schaamte voorbij, zet je schaamte opzij. Laat God een werk in je binnenste.